Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 130, daarvan het derde vers: Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach, wanneer? 130, daarvan het derde vers. Gedeeld uit Gods heilig woord, dat u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de profetieën van Ezechiël, en daarvan het 17e hoofdstuk. Wij noemden u als schriftlezing voor vanavond Ezechiël 17. Vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleestes en een eeuwig leven. Vervolgens Ezechiël 17. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende, mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls en zeg, alzo zegt de Heere Heere, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een seer. En hij plukte de top zijner jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. Hij zet hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het en zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok, doch nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortels onder hem waren. Zo werd hij tot een wijnstok, die ranken voorbracht en scheuten uitwierp. Nog was er een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van vederen. En zie, deze wijnstok voegde zijn wortelen naar dezelfde toe en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner planting toe. Hij was in een goede landouw bij vele wateren geplant, om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Zeg, alzo zegt de Heere Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortels uitdrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog wordt? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, noch door veel volk, om die van zijn wortels weg te voeren. Ja, zie, zal hij geplant zijnde gedijen? Zal hij niet, als de oostenwind hem aanroert, gans verdrogen? Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. Daarna geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende, zeg nu, tot dat weinig spannig huis, weet ge niet wat deze dingen zijn? Zeg, zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten en heeft hen tot zich gevoerd naar Babel. Daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmede een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtige des lands heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Maar hij rebelleerde tegen hem, zende zijn bode in Egypte, opdat men hem paarden en veel volk bestellen zou. Zal hij gedijen? Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo hij niet in de plaats des konings die hem gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Ook zal Farao door groot heer en door menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen en als men sterkten bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Want hij heeft eed veracht, brekende het verbond, daar hij, zie, zijn hand gegeven had. Terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, alzo zegt de Heere Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed dien hij veracht heeft, en mijn verbond dat hij gebroken heeft, dat zal we niet op zijn hoofd geven. En ik zal mijn net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel, en zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Daartoe zullen al zijn vluchtenden met al zijn benden door het zwaard vallen, en de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gij lieden zult weten dat ik de Heere gesproken heb. Alzo zegt de Heere Heere, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn jonge takjes zal ik een tederen afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte Israëls zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke cede worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik, de Heere, de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Tot zover.
Vragen wij de Heere nu om zijn onmisbare zegen. Heere in de hemel, hoge en verheven God en majesteit, u bent het die hoog woont en troont en nochtans laag nederziet op ons nietig aards gewemel. Heere, u bent de schepper van hemel en van aarde, de onderhouder van het leven. Ja, u bent die God uit wiens handen wij mensenkinderen goed zijn voortgekomen, geschapen naar uw beeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar Heere, wij zijn van u afgeweken en nu derven wij, wij missen nu de heerlijkheid Gods. Ach, dan is slangenvenijn onder onze lippen en onze keel is een geopend graf. En wij kunnen voor u de Heere niet bestaan. En toch, Heere, eenmaal zullen ook wij moeten sterven en God moeten ontmoeten. En zullen wij allen eenmaal staan voor die grote witte troon, om rekenschap af te leggen. O, wilt u dan overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel? Zou u dan de hemelen willen scheuren en af en neder willen dalen? Onder het dak van dit uw bedehuis, waar een klein gedeelte van de gemeente is opgekomen, een ander gedeelte door de middelen aan ons verbonden is, o, zou u ook daar uw zegen dan willen gebieden en die woorden God in onze harten willen indragen, opdat het daar vruchten mag voortbrengen der bekering waardig. Ja, dat dat zaad van het evangelie nederwaarts zou mogen wortelen en opwaarts vruchten, ter waarachtige bekering zou mogen voortbrengen. En Heere, dan zult u altijd doen met uw woord hetgeen u de Heere behaagt. Dan zal het ook vanavond zijn, een reuke des levens ten leven of een reuke des doods ten dode. Dan zal uw woord tegen ons getuigen of het zal ons hart verbreken. En Heere, u weet wie we zijn en wat nodig is. O, dan moeten we vrezen dat er ook in de gemeente van Barendrecht zullen zijn, die nog vreemdeling van genade zijn, die mogelijk keurige leden van de gemeente zijn en ook deze dag de nette kleren hebben aangedaan, het zwarte pak hebben aangetrokken, opgekomen zijn naar uw huis, de handen gevouwen hebben luisteren mogen naar de woorden Gods. En ach, Heere, misschien zelfs wel de naam te hebben te leven, maar dood te zijn. Ach, zou u er dan nog in het hart willen grijpen? Zou u er, Heere, nog willen bekeren tot u de Heere? Ja, kon het zijn dat u ook jonge mensen nog kwam te trekken uit de duisternis, om te brengen tot dat licht der lichten, Christus Jezus de Heere? En Heere, dan weet u ook bij wie dat bidden geboren is. En zoals we dat ook hebben gezongen vanavond, ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord en die het hebben geroepen, o Heere, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar is er nu nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, u kent, Heere, dat adventsvolk, bij wie die ene hoop en verwachting geboren is, op die zaligmaker die nederdaalde in de kribbe van Bethlehem. Ja, die hebben moeten leren dat alles van henzelf is afgesneden en afgebroken. Ja, waarbij ze zelfs niet meer kunnen geloven dat u de Heere beloofd heeft uw genade in de harten te komen verheerlijken en die nu moeten zeggen, het is kwijt. Het is verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En die toch verbonden blijven aan uw genadetroon. En die blijven roepen en die blijven smeken, ja, u hebben leren aanlopen als een waterstroom. O Heere, wilt u dan vanavond schenken dat ze mogen zien buiten zichzelf op die mogelijkheid van zalig worden aangebracht bij u vandaan vanuit dat eeuwige welbehagen God, waar u het spreken zal en het is ons voorgelezen, waar u zelf een tedere tak zal nemen van de opperste van die cederboom en planten zal in deze aarde, om vruchten voort te brengen, o, dat ze dan onder zijn takken zouden mogen schuilen. En dat is onverdiend, maar wilt u dat schenken uit enkel genade om hem die kwam in de kribbe van Bethlehem in zijn menselijke natuur en alles heeft aangebracht wat nodig was. Ach, Heere, wat een eeuwig wonder te mogen zien in die kribbe op dat dierbare kind, geschonken van de Vader, die het heeft gezegd, en ik kom, o God, om uw wil, om uw welbehagen te doen. Ja, die zichzelf heeft willen vernederen tot in de dood des kruises. O, dan mogen ze het zeggen, Heere, hij is mijn liefste. Hij is mijn zielenvriend en genade is op zijn lippen uitgestort. O, u kent ze, Heere, dat uitziende, verwachtende volk. U kent ze, Heere, dat volk dat met die adventsbelofte in het hart meereist. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen. O, Heere, wilt u dat doen, opdat uw naam verheerlijkt worden? O, zo hebben uw kinderen het allemaal elke keer ook weer opnieuw nodig. Want dan moeten ze zeggen, zo onverbeterlijk en zo hardleers te zijn. Dan is daar die strijd geboren tegen Satan, de wereld en het eigen verdorven vlees. En dragen ze dat zondige hart altijd nog weer met zich mee, die vuile bron van wanbedrijven. O Heere, doet u ze nog weer eens bukken en buigen. Wilt u ze nog weer eens leren de dood te schrijven op alles wat geen God en geen Christus is. Opdat ze maar dieper mogen worden ingeleid in die kennis van Christus Jezus de Heere. En ze hem mogen kennen in zijn werken, in zijn namen, in zijn deugden, tot de roem en eer van uw naar waarde nooit genoeg geprezen naam. O Heere, wilt u ze gedenken des ontfermens, en dat zo hij alle waarde mag ontvangen die hem de Heere zo toekomt. Ach Heere, u bent het toch zo waard om geëerd, om gediend en om gevreesd te worden. O gedenkt u dan aan onze jongeren, wilt u zijn met onze kleine kinderen, wilt u ze bekeren tot u, dat ze u de Heere vroeg mogen leren zoeken om zo bewaard te mogen worden, voor al te veel zonden bewaard mogen worden voor uitbrekende zonden. Heere, wilt u ze vasthouden, dicht bij uw woord en bij uw getuigenissen. Ja, geeft u vaders en moeders wat nodig is in de opvoeding van hun kinderen. In het voorgaan als een priester in het gezin om te wijzen op die ene naam die gegeven is onder de hemel. Waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Ach, wie zou tot die dingen bekwaam zijn? Geen vader, geen moeder. Maar dat ze het maar van u mogen verwachten en er zo ook hier in de gemeente nog vele Monica's gevonden mogen worden, die voortdurend de knieën mogen buigen, de lege handen ten hemel mogen heffen en het maar mogen roepen, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid gelijk een knecht. Ziet op de hand zijns Heren om nooddruft te begeren. Ach, dan zult u toch arme bidders en tobbers niet en nooit alleen laten staan. Wilt u gedenken aan deze wereld in nood, aan ons kleine Nederland, waar zoveel zorgen en noden zijn, waar uw heilzame geboden met voeten getreden worden. Wilt u zijn, Heere, met het virus dat rondgaat in deze wereld? Zou u het willen beteugelen? U hebt het losgelaten, maar Heere, wilt u het nog weer van ons wegnemen? Ja, dat het mag brengen op die plaats om daar te leren belijden, dat u de Almachtige bent, dat u het waard bent geëerd, gediend en gevreesd te worden en dat wij hebben gezondigd. Tegen u de Heere, schenkt u dat in 's lands vergaderzalen, in de harten van ministers, in het hart van onze geliefde koning, koningin, de prinsen en de prinsessen. Ja, dat ook in de paleizen gehoord mag worden van die koning der koningen, van die Heere der Heere die kwam om de zondaren zalig te maken die niet gekomen is. Om gediend te worden, maar om te dienen. Zo bidden wij u, Heere, voor het college van burgemeester en wethouders ter plaatse. Het gehele gemeentebestuur, wilt u ze bij een geopend woord leren en onderwijzen van de wegen die u wilt dat zij gaan zullen. Gedenkt u, Heere, aan ons reformatorisch onderwijs. O, dat het met recht een reformatorisch onderwijs genoemd mag worden. Ja, Heere, dat daar dat woord, dat uw woord recht gesneden mag worden. En onze jonge mensen eerlijk behandeld om te wijzen op zonde en genade, dood en leven, Adam en Christus. En doe dat niet met ons naar onze zonden. Heere, wij bidden u voor uw knechten, die zondag tot zondag geroepen worden de woorden God te ontvouwen. O, geeft u ze alles wat nodig is, in de voorbereiding, in het onderzoeken van de schriften, Wat u ze ook komt te onthouden, onthoudt u ze de werkingen van uw lieve geest toch niet? En geeft u de grote verantwoordelijke taken die op hun schouders rust, te mogen dragen uit krachten die u de Heere verleent, en ze mogen spreken naar het hart van Jeruzalem en naar de zin en de mening van de geest. Uw oud geworden knecht en Heere, gedenkt u ze. Onze geliefde oude broeder dominee Meinders, in deze plaats woonachtig. Ach Heer, u kent hem, u kent zijn hart. O, dan moet ook hij het zeggen, een zondaar te zijn, zonden gedaan te hebben. Maar ach Heer, wat een wonder te mogen zien op zijn koning, die Heere der Heren. En wat een wonder te mogen zien op dat eeuwige welbehagen Gods en daar te mogen zeggen, Heere, waarom was het op mij gemunt? O Heere, gedenkt u hem naar lichaam en naar ziel beide. Weest u hem goed en nabij en geeft u hem een schuilplaats onder de takken van die heerlijke cederboom waar we vanavond van zullen mogen horen. Heere, al de emeriti-predikanten, we bevelen ze u. De predikants-weduwe, gedenkt u ze. Wil lege plaatsen vervullen met uzelf, de broederstudenten. In het spreken van de woorden Gods, waar ze van zondag tot zondag reizen naar andere plaatsen. Elke keer weer een andere kansel moeten beklimmen. Geroepen worden, om daar ook aan de zielen de woorden Gods toe te betrouwen. Ach, dat ze dan maar omhoog mogen zien op die grote ambtsdrager in de hemel, die altijd voor zijn kinderen bidt om het van hem te mogen verwachten. Heere, gedenkt u zo aan deze uw gemeente in al de arbeid die gedaan mag worden, de broederskerkenraad in de veelvuldige arbeid, en als daar zorgen zijn naar het lichaam, o, wilt u dan herstel geven als op uitslagen gewacht wordt? Geef, Heer, omhoog te zien op u en dat u de Heere verwacht mag worden in het hart. Wilt u zijn met de zorgen en de noden van de gemeente? U kent ze ook, Heer, op het allervolmaakst, als kuren gevolgd moeten worden, als daar het coronavirus in huis gekomen is. Als we niet weten hoe verder te moeten, Heere, wilt u dan maar geven wat nodig is, die verbondenheid aan uw woord, dat onderwijs uit uw woord. O, wat een wonder als het zo mag zijn, hij moet wassen en ik moet minder worden, tot roem en eer van uw grote naam. Heere, zo hebben wij u veel te bidden. En wij mensen zijn kleinietig, afhankelijk, geef het maar in te leven, elke keer weer, opnieuw tot de roem van uw grote naam. En Heer, als dan dat ene ambt in deze uw gemeente alweer zoveel jaren gemist wordt, en de nood gevoeld wordt, geeft u dan die nood ook op het hart te binden van de leden van de gemeente, als daar wederom een beroep is uitgegaan op een van uw knechten, onze geliefde broeder. Heere, wij bidden u. Zou u zijn hart over willen buigen naar deze uw gemeente? Zou u het in zijn hart willen geven? Kom over en help ons. O, u weet, Heere, wat nodig is, hoe het in zijn hart ligt. En ach, als het uw weg is, dan zal hij ook daar weer een vakante gemeente achter moeten laten. Wilt u daarom ook arbeiders uitstoten in de wijngaard? Ons nog mannen toeschikken, de arbeid op onze theologische school zegenen. En dat het zo alles mag zijn, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar omdat u het schenken wilt uit enkel genade. En als wij vanavond geroepen worden voor de derde maal op deze uw dag, de woorden Gods te ontvouwen om het Advents-evangelie te mogen verkondigen, Heere, schenkt u dan Wat nodig is in het spreken, in het luisteren, schenkt u een geopend oor. Een opmerkzaam hart geeft u een stem om te spreken, lichaamskrachten. Maar boven alles zendt uw licht en uw waarheid neder, dat die ons mogen leiden en we zo nog een goed en een gezegend uur mogen ontvangen hier in uw huis, thuis meeluisterend tot eer en verheerlijking van uw naam, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij nu gemeentepsalm 77, het vijfde vers. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. En het zesde vers luisteren we naar en zingen we in gedachten mee, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. 77 vers 5 en het 6e zingen we in gedachten mee. tekstwoorden voor vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Ezechiël 17, en ik wil u daarvan lezen de versen 22 tot en met 24. Ezechiël 17, vers 22 tot en met 24. Alzo zegt de Heere, Heere, Jehovah, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijner jonge takjes zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte Israël zal ik hem planten, de berg Sion. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijne takken zullen zij wonen, zo zullen alle bomen des velds weten dat ik, de Heere, de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen tot zover. We schrijven onder de tekstwoorden een heerlijke cederboom. En we willen met Gods hulp uw aandacht bepalen bij vier gedachten. In de eerste gedachte willen we letten op het raadsel, waar Ezechiël geroepen wordt om de oudsten van Israël een gelijkenis in de vorm van een raadsel voor te houden. In onze tweede gedachte willen we letten op de uitleg daarvan. In onze derde gedachte de belofte van de Heere, waar de Heere zegt, en ik zal ook een tedere tak nemen van die opperste cederboom van de Libanon. En in onze vierde gedachte de toepassing. Dus gemeente, een heerlijke cederboom, vier gedachten, het raadsel, de uitleg, de belofte en de toepassing. De Heere Jezus, gemeente, jongens en meisjes, die heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde heel veel verteld in gelijkenissen. Waarom? Nou, dat deed de Heere om zo vanuit het tijdelijke leven, vanuit voorbeelden uit het tijdelijke leven en vanuit de natuur, het woord heel dicht bij ons te brengen, opdat wij mensen zouden gaan begrijpen de dingen die des geestes God zijn. Wel, in Ezechiël 17 horen we ook van een gelijkenis. Daar horen we een gelijkenis die spreekt over de adventsbelofte. Gods oordeel komt over Zedekia. En dat komt allemaal aan de orde door middel van een gelijkenis. En dan lezen we in de versen 1 tot en met 10, lezen we dus van dat raadsel over die twee arenden. Dan horen we van vers 12 tot 21, horen we de uitleg daarvan. En in de versen 22 tot en met 24 horen we daarvan de betekenis. En gemeente, dat hoofdstuk begint met de woorden: en des Heren woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Dus de Heren spreekt Ezechiël eerst aan met mensenkind, zoals de Heren dat heel veel keren doet in Ezechiël. Waarom? Om Ezechiël allereerst goed te laten weten dat hij een heel klein mensje is, verrezen uit het stof, van dezelfde lap gescheurd als een ieder ander, en dat de Heere hem, mensenkind, niet nodig heeft in zijn dienst, maar hem nochtans gebruiken wil als slijk in zijn goddelijke vingeren. En dan geeft de Heere Ezechiël die opdracht om een raadsel op te geven in de vorm van een gelijkenis, zoals hij dat wel meer deed. En Ezechiël spreekt dan tegen de oudsten van Israël, die daar zitten voor zijn aangezicht. U kunt dat lezen in hoofdstuk 14, die eerste verse. Zie, ze zitten in gedachten, jongens en meisjes, de oudsten van Israël. En daar de profeet Ezechiël, die door de Heeren geroepen wordt om een gelijkenis, een raadsel hen voor te houden. Zullen we ernaar gaan luisteren? Zou je ook goed meeluisteren, kinderen? Er was eens, zo zegt Ezechiël, een grote roofvogel, een arend, met hele grote vleugels met geschakeerde veren. Een vleugel, een roofvogel met vleugels met wel een spanwijdte van bijna 2 meter. En de kanttekening zegt over die veren, dat zijn veren met dooreengekleurde vederen gespikkeld alsof ze geborduurd waren. Dus verschillende kleuren met spikkels daarop, het leek wel een prachtig borduurwerk. Dus een hele prachtige grote roofvogel met allerlei gekleurde vederen. Je kent hem misschien wel, zo'n roofvogel met zo'n hele grote gevaarlijke haaksnavel en met van die hele felle oogjes. Nou, en dat grote, machtige beest, dat vliegt met zijn machtige wiekslag naar de Libanon. Daar naar de Libanon waar die cederbomen groeien, die bomen die wel 30 meter hoog kunnen worden, met de takken wijd uitgespreid, die groenblijvend zijn, soms wel met een doorsnede van 2 meter. En daar strijkt dan die grote arend, daar strijkt hij neer op een van die opperste takken, zodat die takken naar beneden buigen vanwege het gewicht van deze arend. Daar plukt hij een paar twijgjes af en dan, gemeente, slaat hij zijn vleugels opnieuw uit en met die machtige wiekslag vliegt hij dan naar het land van koophandel en laat daar in een drukke stad van koopmanschap die takjes vallen op de straten. Wat is dat voor land? Dat is Babel. Wat is dat voor stad, gemeente? Die stad, dat is Babylon. En de kooplieden, zo zegt de kanttekening, dat zijn de drogisten en dat zijn de kruideniers. Wij zouden zeggen, dat zijn de winkeliers. Dus die grote, machtige arend vliegt naar dat Libanongebergte. Daar vliegt hij naar Babel, laat hij in die stad van kooplieden laten die twijgjes van die tak van die opperste ceder, die laat hij vallen. Ja, dan begrijpt u wel wat er gebeurt, hè, tussen dat winkelende publiek. Dan zullen die takjes zomaar vertrapt worden, ze zullen verdorren. Want ze zijn van die boom afgeplukt. In vers 5 lezen we dan dat de arend weer terugvliegt naar de Libanon. Dat hij daar een zaadje pikt uit de grond met zijn snavel. En die brengt hij dan naar een vruchtbaar stukje land, naar een stuk land waar een brede rivier langs stroomt, zodat dat land ook heel makkelijk bevochtigd kan worden, vruchtbaar is. En dat zaadje, gemeente, dat laat hij daar dan heel voorzichtig, laat hij dat daar in die grond vallen. Kanttekening 18 zegt, als een wilgenboom die graag bij het water groeit. En als dan dat zaadje gaat kiemen, dan, gemeente, zien we in de loop van de tijd dat daaruit groeit een wijnstok. Misschien wel eens gezien op vakantie of zo. Een wijnstok, gemeente, die wijnstokken die dan omhoog groeien, maar omdat hier niets is om tegen op te groeien, dan gaat die wijnstok ranken maken, maar die groeien dan over de grond heen. En omdat het een vruchtbaar stuk land is, gelegen aan een rivier waar voldoende vochtig is, vocht is, dan, ja, dan groeit hij heel weelderig, groeit hij door. Blijft hij laag bij de grond, blijft hij nederig van stam, staat er. Dus gemeente, we zien daar die wijnstok die uit dat zaadje groeit, die die arend daar gebracht heeft, weelderig, en hij maakt heel veel ranken en hij maakt heel veel scheuten. Zie je, daar zitten die oudsten voor Ezechiël. Kijk eens, zegt Ezechiël, dan komt er nog een andere arend. Nog zo'n hele grote vogel, zo'n machtige vogel, met van die grote vleugels, met ook zo'n dik verenkleed. Ja, wel iets minder groot en krachtig dan die eerste. Maar kijk eens. Kijk eens wat er gebeurt, zo zegt hij. Hoe kan dat? En gemeente, die oudsten van Israël, zij luisteren, ze zitten als het ware, hangen ze daar aan de lippen van Ezechiël. Kijk eens, zo zegt Ezechiël. Die arend, die cirkelt daar boven die wijnstok. En wat gebeurt er dan? Als hij daar boven die wijnstok cirkelt, gemeente, dan is daar die wijnstok, die zijn wortels uit de aarde omhoog richt en zijn ranken omhoog richt en dat alles naar boven richt, naar die arend toe. Wat een raadsel. Wat een wonderlijk gezicht, en dan staat daar op dat hij hem bevochteren zou. Dus opdat die arend die wijnstok bevochtigen zou, daarom haalt hij zijn takken en zijn wortels uit de grond en heft hij ze omhoog. En dat ondanks het feit dat hij dus in een goed veld was geplant met genoeg water om te kunnen groeien. En om vruchten te kunnen dragen. Ademloos zitten die mensen te luisteren naar dat raadsel dat Ezechiël in opdracht van de Heere ze voorhoudt. En dan gaat de Heere bij monden van Ezechiël die oudsten van Israël een vraag stellen. Hoe zal dat aflopen met die wijnstok? Zal hij niet zijn wortels uitrukken en zal hij ze niet afsnijden? Zal hij gedijen, zo lezen we? Zal hij niet als straks die oostenwind zal komen en als die oostenwind hem dan aanraakt, zal dan die wijnstok niet verdrogen? Begrijp je, jongens en meisjes? Dan is daar die plant, die wijnstok die gegroeid is, die heel laag bij de grond gebleven is, dan komt daar die arend overvliegen. Dan heft hij zijn takken omhoog en zijn wortels omhoog. En als dan die oostenwind komt, zal hij dan gedijen? Zal hij dan kunnen blijven leven? Nee, natuurlijk niet. Want dan heeft hij natuurlijk geen vocht meer en dan kan hij geen voeding meer halen uit de grond. Dat kan niet. En dat begrijpen we natuurlijk ook wel. Maar wat betekent dat nou? Onze tweede gedachte. Zoals gezegd, gemeente, wordt dus vanaf vers 11, 12 wordt die gelijkenis uitgelegd. En allereerst wordt dan gezegd, en dat is wel heel belangrijk, dat het alles van God komt. Hè? Het is geen mensenwoord, maar het is Gods woord. Ezechiël is door de Heeren geroepen om de woorden Gods te verkondigen. En die profeet heeft die opdracht om te spreken tegen de oudsten van het opstandige Israël. En hij vraagt ze dan, weet u wat deze gelijkenis betekent? Zal het gedijen? En dan volgt de uitleg en dan zegt hij, die eerste arend, met die veelkleurige vleugels, die lijken op een borduursel, dat is de koning van Babel, Nebukadnezar. Die cederbomen die daar staan te groeien op de Libanon, die prachtige grote groen blijvende bomen, dat is het huis van Juda. En een van die koningen van het huis van Juda, dat was koning Joachim. En als Nebukadnezar, die eerste arend, daar dan gekomen is bij die Libanon en takjes heeft afgeplukt, dan betekent dat dat hij koning Jojachin genomen heeft en dat hij hem gebracht heeft in Babel, in dat land van kooplieden en van koophandel. Maar dat hij daar is vertrapt en dat hij daar is verdord, dat hij daar moest sterven vanwege de zonde en waar hij gedaan heeft dat kwaad was in Gods oog. Dat is allemaal gebeurd. En als die arend terugvliegt en dat zaadje neemt van de Libanon en dat zaadje zaait daar in die vruchtbare grond en daar die wijnstok uitgroeit, wie is dan die wijnstok? Nou, dat is die koning die ook uit dat Judashuis komt, die na koning Jojachin koning geworden is. Dat is koning Zedekia. Uit dat koningshuis dus. Ja, dat is koning Zedekia die een verbond had met de koning, die hem een eed gedaan heeft. En wat was dan die eed, was dan dat verbond? Nou, gemeente, Zedekia die heeft beloofd als hij koning werd, dat hij Nebukadnezar niet ontrouw zou worden. Had hij een eed gezworen en had hij dus in principe die eed gezworen tegen de Heere. En zo heeft hij dat gedaan en is hij uitgegroeid als een wijnstok. Maar is hij laag bij de grond gebleven, is hij onderdanig geweest, nederig van stam. En die tweede arend dan, die daar is rond gaan cirkelen boven die wijnstok. Die tweede arendgemeente, dat is de farao van Egypte. Hij vliegt daar dus boven de wijnstok. En dan is dat dat beeld dat Zedekia zijn armen omhoog steekt, die takken van die wijnstok en die wortels, dat hij zijn armen omhoog steekt en hulp verwacht van Egypte. Hij zegt als het ware help. En dan zegt Ezechiël tegen die oudsten, zal hij gedijen? Zal hij daar leven kunnen vinden? Zal dat lukken? Zal hij voorspoedig zijn? Nee, zo zegt de Heere, dat zal niet en dat zal nooit kunnen. Als die oostenwind komt, dan zal hij zomaar verdrogen. Begrijpt u? Gemeente Zedekia en zijn volk heeft hulp verwacht van Egypte. Ze hadden gehoopt dat Egypte Zedekia verlossen zal, maar dat zal niet kunnen. En Zedekia gemeente die heeft die eed die hij in Gods naam had afgelegd verbroken. Je kunt dat lezen in de versen 18 en 19. Leest u maar mee. Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond daar hij, zie, zijn hand gegeven had. Terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft, en mijn verbond dat hij gebroken heeft, datzelfde niet op zijn hoofd geven. Gemeente, dan zegt de Heere, hij heeft mijn eed, heeft hij veracht, hij heeft het verbond verbroken. En daarom, vers 20 en 21, zal ik mijn net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel, zie u, dan wordt Zedekia ook naar Babel gebracht. En zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft als straf op de zonde. En daartoe zullen al zijn vluchtenden met al zijn benden door het zwaard vallen. En de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gijlieden zult weten dat ik de Heere gesproken heb. Wordt Zedekia, die wordt ook naar Babel gebracht en daar moet hij sterven als straf op de zonde. Ja, en gemeente, dan is het over met het Davidshuis. Dan is koning Jojachin is koning geweest, de laatste koning Zedekia is koning geweest en dan is het voorbij. Jojachin, hij werd als die takjes van die cederboom gebracht in Babel, hij werd vertrapt en verdord. Zedekia groeide uit als een wijnstok laag bij de grond, maar hij verwachtte zijn hulp van Egypte. En hij is, gemeente, de ogen uitgestoken, gevoerd naar Babel en moest ook daar sterven. En dan, ja, dan is er geen enkele verwachting meer van dat huis van David. Gemeente, dan zal er nooit meer een koning uit dat Davids huis kunnen komen. Dat is wat geweest, hè, voor die mensen in Babel. Ja. Ja, er waren natuurlijk ook mensen die het daar heel goed naar de zin hadden, daar in dat leven in de zonde. Maar er waren ook wedergeboren zielen. Mensen, gemeente, die uitzagen naar verlossing, die uitzagen naar die koning uit dat Davidshuis, naar die koning der koningen. En die daar hun hoop en hun verwachting op hadden gesteld. En dan wordt alles wordt zomaar ineens afgesneden en afgebroken. Dan zal er geen koning meer kunnen komen uit dat Davids huis. O gemeente, dan is het verloren. Dat betekende dat de Christus niet geboren kon worden. Dan is het kwijt, dan is het voor eeuwig kwijt. En zo'n volk is er vandaag de dag nog. Is dat volk, gemeente, er ook in Barendrecht, dat adventsvolk. Een volk dat in Babel is, in dat Babel van de zonde, maar dat is uit gaan zien naar die koning der koningen en naar die heren der heren. Van die mensen die overtuigd zijn van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En die daar die belofte misschien wel hebben gekregen, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. En gemeenten die het hebben gezongen, ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En die nu moeten zeggen, maar zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Zult u dan, Heere, uw genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, en die daar dan zitten in Babel en niet meer weten hoe dat het verder moet? Ach, wat een wonder, gemeente, als de Heere dan komt te spreken tot een ziel, onze derde gedachte. Want dan gaat de Heere spreken in vers 23... In vers 22, alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijne jonge takje zal ik een tedere afplukken, de welke ik op een hoge en verheven berg planten zal, op de berg der hoogte Israëls, zal ik hem planten, ik zal hem planten op die berg Sion. Hoort u dat? Gemeente, dat is heel onverwacht. En dat is ongedacht, maar dan zegt de Heere, ik zal ook een twijgje van die cederboom nemen, van dat Libanongebergte, van die ceder van vers 3, dat ik planten zal. Kanttekening 80 zegt Zerubabel en zijn opvolgers, maar in zonderheid Christus, van de welke zij voorbeelden waren. En Christus, gemeente, die wordt in Gods woord wel meer een scheutje of een reisje genoemd, hè? Denkt u bijvoorbeeld maar aan Jesaja 11, Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Hè? Dat is datzelfde beeld. En alzo zegt Ezechiël, nee, alzo zegt de Heere, Heere, staat er. Dan staat daar die Heere met kleine letters en dan die Heere met vijf hoofdletters. Alzo zegt de Jehova, de God die niet liegen kan, de verbondsgod. Ja, mensen die maken plannen. Hij maakt een verbond, zoals Zedekia met Nebukadnezar. Maar gemeente, die mens die verbreekt dat verbond, zo hebben ook wij allemaal het werkverbond in het paradijs verbroken. Hebben wij de eed hebben wij verbroken, hebben wij niet gedaan naar Gods heilige wil. Gemeente, zo zijn wij mensen, maar de Heere is zo anders. O, wat een ontzettend groot wonder is dat ik ben de Heere, ik ben de Jehova, ik ben de God die niet liegen zal. Hij is die God die dat genadeverbond heeft opgericht. En gemeente, dat is nu van eeuwigheid, dat is dat eeuwige raadsplan. Dat zijn die gedachten van vrede, dat is dat raadsplan dat hij volvoeren zal in de tijd waar hij zijn kerk zal gaan vergaderen. En wij hebben dat verbond verbroken, maar hij heeft het opgericht, dat genadeverbond, en zal het nooit verbreken. In Christus Jezus zijn zijn beloften ja en amen. En dan zegt hij, en ik zal ook. Ziet u, gemeente, en dan gaat de Heere ook van die cederbomen van dat huis van Juda, gaat hij een tedere twijg nemen. Dus uit dat menselijke geslacht. En die gaat hij planten op een hoge en verheven berg. De kanttekening zegt, versta de berg Sion. En daar wordt die twijg door de Heere zelf geplant en zal daar takken gaan voortbrengen, zal daar vrucht gaan dragen en uitgroeien tot een machtige en tot een heerlijke cederboom die zijn takken wijd zal uitspreiden over deze wereld. En dan vers 24, zo zullen alle bomen des velds weten dat ik, de Heere, de Jehova, de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Kijk, gemeente, dat is nou die heerlijke adventsbelofte. Dat is nu wat de Heere zegt, ik zal dat doen, ik verbreek mijn verbond niet. Ik zal ook uit dat menselijk geslacht nemen, ik zal een koning geven en die zal ik planten op de berg Sion. Ziet u hoeveel keer dat het er staat, ik zal, 7, 8 keer of zo in die laatste verse, ik zal nemen, ik zal planten, ik zal zetten, de verbondsgod, de Jehova zal. Daar is geen enkele twijfel in. Ja, ik zal ook van die opperste tak des zeders nemen. Kanttekening 76, die zegt van die koninklijke stam van dat Davidshuis. Uit dat menselijke geslacht. En kijk, gemeente, dat afgeplukte twijgje, dat zal geplant worden op de aarde. Dat zal komen in de volheid des tijds waar hij geboren wordt in de kribbe van Bethlehem. Hij die het heeft gezegd, en ik kom, o God, om uw wil, om uw welbehagen te doen. En daar op aarde, waar hij komt, in die menselijke natuur, ja, daar moet dat twijgje, gemeente, daar moet hij ook sterven. Daar moet hij de dood in. Maar weet u wat het wonder is? Dan zal hij niet in de dood blijven. Maar daar zal hij de dood overwinnen, zal hij uit de dood ook weer opstaan. Daar zal dat onmogelijke wonder van genade verheerlijkt worden. Dan zal hij uitgroeien tot een grote boom, tot die boom des levens, tot die heerlijke cederboom met zijn takken wijd uitgespreid. En dat is gebeurd met kerst. Dat kerstfeest wat we straks als de Heere geeft mogen gedenken. Naar dat verbond van de Heere, naar dat eeuwige welbehagen Gods. Gemeente, daar is hij gekomen, het twijgje, de tedere twijg, geplukt door de Vader. Uit dat Davidshuis, geplant in deze wereld, gekomen in de kribbe van Bethlehem. Ja, de Heere die maakt zijn beloften waar in Christus Jezus. Hij doet altijd wat hij belooft. En kijk eens gemeente, daar is die tedere twijg gekomen in de kribbe. Daar is hij gekomen naar deze onder de vloek liggende wereld. Koning Jechonia, hij werd vertrapt in Babel. Hij moest de dood in. En gemeente, daar is ook Christus, hij is vertreden. Hij werd een worm en geen man. Veracht en als niets geacht, de onwaardigste onder de mensen. Geslagen, verdrukt, gekruisigd. Afgesneden uit het land der levenden, onschuldig ter dood veroordeeld. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heere dat takje te plukken, te planten in deze wereld, hem te geven voor zondaren uit enkel genade. En hij is uitgegroeid in de loop van de tijd, gemeente, tot een boom, tot die cederboom, tot die boom des levens. De nederige boom wordt verheven, de droge boom ging bloeien. Je kent misschien wel die cederboom, gemeente. Moet je eens voorstellen, hè? 30 meter hoog, doorsneden van 2 meter, altijd groen blijvend met van die hele grote brede takken. Die daar groeien op een hoogte van 1500 tot 1900 meter hoogte boven de zeespiegel. In de oudheid werd die cederboom door de volken in het oosten beschouwd als de heerlijkheid van de Libanon. Die boom die heeft hout van een hele goede kwaliteit, is heel duurzaam en verspreidt ook een heerlijke geur. Weet je jongens en meisjes waar nu de leeuw in het rijk van de dieren, de koning der dieren wordt genoemd? Is die cederboom in de plantenwereld de koning onder de bomen. En met die machtige cederboom wordt nu Christus vergeleken. Groot, krachtig, groen blijvend, de koning der koningen, de Heere der Heren, de eeuwige, de almachtige. En alle bomen des velds zullen weten dat ik de Heere, de Jehovah ben, de hoge boom die de hoge bomen vernederd heeft en de nederige boom verheven. Ik, de Heer, heb het gesproken en ik zal het doen. En Satan heeft gedacht dat hij gewonnen had. Satan, gemeente, die dacht toen dat Davids huis te niet gedaan werd, dat die koning der koningen nooit meer geboren kon worden. Maar op Gods tijd, na de tijd van zijn welbehagen, onverwacht is daar uitgenade door Gods hand dat twijgje van die opperste tak van die ceder in deze wereld gezet en die zal uitgroeien tot een machtige boom. Naar Gods belofte. En gemeente, zo gaat het nu ook in het leven van een arme zondaar. Die arme zondaren die worden ontdekt aan hun zondige bestaan in Babel. Die arme zondaren die gaan leren roepen tot de Heer in de hemel, die krijgen de belofte en daar wordt alles afgebroken en afgesneden wat voor God niet kan bestaan, wat geen God en wat geen Christus is. Zodat ze moeten gaan bukken en moeten gaan buigen onder dat goddelijke recht. En wat een wonder, als dan in die wegen gezien mag worden op de zaligheid buiten zichzelf, die vast ligt in Jehovah, in dat eeuwige welbehagende God, dat de Heere nu zegt, ik zal. Ja, u kunt van alles proberen en u kunt proberen uzelf te bekeren en je kan proberen jezelf aangenaam te maken voor God, maar dat zal nooit lukken. Ik zal. En ik zal dat tedere twijgje nemen en ik zal het planten in deze wereld en hij zal uitgroeien tot een machtige cederboom. Kent u dat leven? Letten we op in onze vierde gedachte. We zingen eerst 91. Het eerste vers, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen, mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. 91, het eerste vers. Cederboom, vier gedachten, het raadsel, de uitleg, de belofte en in de vierde gedachte de toepassing. Ezechiël gemeente is door de Heeren geroepen als profeet en wordt de opdracht meegegeven om de oudsten van het overspannige Israël een gelijkenis, een raadsel voor te houden. Waar een arend is die vliegt naar het Libanongebergte, een paar twijgjes afplukt en die laat vallen in Babel, in Babylon, in een stad en een land van kooplieden en van koophandel. Koning Jojachin, die daar als straf van de zonde heen gebracht wordt, vertreden wordt en verdort. Waar die arend nogmaals vliegt naar de Libanon, een zaadje plukt uit de grond, laat vallen in een vruchtbaar land waar een wijnstok uitgroeit, die nederig van stam is, die weelderige takken en ranken maakt, en er dan nog een arend is die daar rondcirkelt boven die wijnstok en waar Zedekia, dat is die wijnstok, de laatste koning van dat Judashuis, zijn takken en zijn wortels uitstrekt omhoog, maar zal verdorren. Ja, waar ook hij naar Babel gebracht is, het verbond verbroken heeft en ook moet sterven, zijn ogen uitgestoken hebbende naar Babel gebracht. En dan is het Davids huis is afgebroken, kan er geen koning meer uitkomen, kan Christus niet geboren worden. En dan zitten die ballingen daar in Babel, die wedergeboren zielen. Die moeten zeggen, nu is het kwijt, nu is het verloren, nu is het voor eeuwig kwijt. Kent u dat leven? Dat je gezien hebt in het Babel van de zonden te leven, waar je het zo goed naar je zin gehad hebt, maar waar je gedaan hebt tegen Gods wil, tegen zijn geboden. Gezondigd, gezondigd, gezondigd tegen de Heer. O gemeente, dat u bent weggevoerd om de zonde van uw leven naar Babel. En daar als een twijgje als het ware losgelaten bent en moest vrezen voor eeuwig te moeten omkomen. En dat de zonden zijn gaan smarten. Ja, en toen met een Zedekia je hulp gezocht bij de wet. Je handen uitgestrekt naar Egypte, geprobeerd jezelf te bekeren. Proberen Gods wetten na te leven zoals de Heere dat heeft gevraagd en heeft geboden. Maar waar het alles is afgesneden en afgebroken. En u erachter kwam uit mij geen vrucht in der eeuwigheid en er niets anders overbleef dan een dor en een dorstig land. Ja, en waar de Heere de belofte gaf, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. En waar je toen met zoveel vreugde weer Gods huis verliet en toen de Heere die woorden gesproken had en toen toch weer alles kwijt. En toen weer de dood in en overal de dood op moeten leren schrijven. En toen moest gaan bukken en buigen onder dat goddelijke recht. O gemeente, waar de hoge boom van uw bestaan vernederd werd. En de groene boom van uw zelfredzaamheid en uw wetticisme verdorde. En u de dood moest gaan schrijven op uw leven. Ach gemeente, weet u wat nou het grote wonder is als de Heere in het leven van zo'n mens komt te spreken. Als hij een weg gaat banen waar geen weg meer gezien wordt. En als dan gezien mag worden op dat twijgje. Die nederige twijggemeente die de Heere genomen heeft uit dat Davidshuis. Waar geen enkele verwachting meer was uit die afgehouwen tronk van Izaï. En hij het geplant heeft naar zijn welbehagen waar hij dat genadeverbond heeft opgericht. In deze aarde, in de volheid destijds. En dat gezien mag worden dat hij altijd doet hetgeen hij belooft. En dat je moet zeggen, Heere, waar ben ik een dwaas geweest. Uw belofte die u geschonken heeft in mijn hart vergeten. En moeten vrezen voor eeuwig te moeten omkomen. En dat hij zal zorgen voor de zaligheid van zijn kinderen. Dat hij dat twijgje zal plukken en planten. Ach gemeente, wat een blijdschap smaakt dan de ziel als dat ervaren mag worden. Wat een vreugde mag er dan komen in dat vermoeide hart. Wat een blijdschap gemeente in het hart van dat adventsvolk die waarlijk zijn gaan uitzien naar die zaligmaker die gekomen is in de kribbe van Bethlehem. En die het hebben leren roepen, gij zonen Davids, ontferm u toch mijner. En die het hebben geleerd, in hem is toch alleen het leven en buiten hem geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Hij zal takken voortbrengen. Hij zal vrucht dragen. Hij staat geplant op de berg Sion, de berg mijner heiligheid. En hij zal daar eeuwig staan. En hij zal daar ook altijd vruchten voortbrengen. vers 23, op de berg der hoogte Israëls. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelte van allerlei vleugel, in de schaduw zijne takken zullen zij wonen. Dat is een wonder, gemeente, als dat gebeuren mag. Als je dan een geloofsoog mag leren slaan op dat twijgje Christus, Jezus, de Heere. En je mag zien, uit mij kan het niet, uit mij hoeft het niet. Maar in hem is die zaligheid en daar is een welbehagen waar de Heere gedaan heeft wat hij beloofd heeft. O, dat hij kwam om de zondaren zalig te maken in de stad Davids, in de kribbe van Bethlehem. Weet je wat een nog groter wonder is, gemeente, als dan nader onderwijs ontvangen mag worden? En dat de schaduw gevonden mocht worden onder de takken van deze machtige, almachtige, heerlijke cederboom die zijn takken wijd uitgestrekt heeft over deze wereld. En als je daar dan een plaatsje zou mogen ontvangen, om daar te mogen wonen, altijd te mogen blijven, die vaste woon- en verblijfplaats daar te mogen ontvangen. En daar mogen genieten van de vruchten van deze boom. Wat zijn dat voor vruchten nou, gemeente? Dat zijn die vruchten van de gerechtigheid die hij heeft aangebracht waar zijn kinderen geen penning meer hadden om te betalen, maar waar hij betaald heeft, alles betaald heeft wat nodig was. Ja, dan mogen ze genieten van die vruchten van zijn liefde, die vruchten van vrede in het hart, die rust, in die grote rust aanbrengen, die vruchten die hij zijn kinderen geven zal. En hij kwam als een twijgje in de kribbe van Bethlehem, klein, maar gemeente, o zo dierbaar en zo noodzakelijk en zo beminnelijk. En hij heeft alles, alles heeft hij aangebracht, daar is hij uitgegroeid tot die grote cederboom, heeft hij geleden, is hij gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, opgestaan uit de doden, de dood verslonden, plaats bereid in het vaderhuis met zijn vele woningen en nu zit hij aan vaders rechterhand en bidt hij voor al zijn kinderen. O, dan mogen zijn kinderen schuiling vinden onder zijn takken. Hebt u hem zo al leren kennen in uw leven? Als dat twijgje uit dat stam, uit die stam van David, gemeente, als die afgehouwen tronk van Isaïe. Hebt u hem, gemeente, al leren kennen als die heerlijke cederboom? Rust en vrede mogen vinden in Christus Jezus de Heere, die van de Vader geschonken is, die van de Vader gegeven is, geplant is in deze wereld. Al vrede gevonden in dat kind van Bethlehem, al een oog leren slaan, gemeente, op hem die het leven is, dat wonder van Gods welbehagen. Kijk, daar zitten ze. Daar zitten ze onder zijn takken, gemeente, die onwaardigen. En dan mogen ze het horen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan mogen ze rust vinden voor een dodelijk vermoeide ziel, waar ze zo moe zijn geworden van zichzelf, zo moe geworden van al de zonden. O ja, gemeente, dat is dat gevogelte, zo staat er, van allerlei vleugel. Een gevogelte wordt het genoemd. En ze zullen in die schaduw onder zijn takken mogen verkeren. Kanttekening zegt dat zij niet alleen Israëlieten en Joden, maar ook heidenen. Met andere woorden, die komen overal vandaan. Die komen uit oosten en van westen. Die komen van het noorden en van het zuiden. Die zijn geel en die zijn rood. Die zijn zwart en die zijn blank. En noemt u het maar op, van de einden der aarde. Kijk, daar zit een musje, gemeente. Zo'n heel klein musje onder zijn takken. En kijk eens daar, een zwaluw. Zo'n heel klein zwaluwtje die daar zijn nest heeft mogen bouwen bij Gods altaren. En daar die kuikens die onder zijn vleugelen vergaderd zijn. Maar we zien ook die ooievaar die zijn gezette tijden kent uit Jeremia 8 en die arend uit Jesaja 40. Die opvaart met vleugelen, maar die niet moede nog mat wordt. En dat is nou dat grote wondergemeente voor allemaal. Voor dat gevleugelte is er nu plaats onder zijn takken. En dan mag ik het u vanavond ook verkondigen, gemeente, er is nog plaats. Voor wie? Voor de grootste der zondaren. Ook voor mij, ja, ook voor mij, ook voor u, ook voor jouw gemeente. Er is nog plaats onder zijn vleugelen, maar de tijd is voortschort en de zaak heeft wel haast. Maar wat een wonder van genade. O, zegt u, maar zou dat dan voor mij nog wel kunnen? Uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ja, juist, gemeente, juist voor die afgesnedenen, juist voor diegenen die niet meer weten hoe het moet en die vrezen te moeten sterven en voor eeuwig te moeten omkomen, is hij nu gekomen. Kent u het? Of vlucht u als die kuikens onder zijn vleugelen vandaan, waar hij het zegt, ik heb u bijeen willen vergaderen, gelijkerwijze en henarkiekens, maar gij lieden hebt niet gewild. En dan om eigen schuld straks voor eeuwig verloren moeten gaan. We eindigen met vers 24. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, de Jehova, heb het gesproken en zal het doen. Amen. Heere, almachtig en eeuwig opperwezen in de hemel, u bracht ons vanavond samen met een gedeelte van de gemeente in uw huis en een ander gedeelte meeluisterend. En dan bent u die stille toehoorder geweest. Ach, zou u willen zegenen uw woord, het zondige genadiglijk willen verzoenen. O, dat het woord niet straks eenmaal tegen ons getuigen zou, maar dat het mocht zijn een reuken des levens ten leven tot roem en eer van uw grote naam. Heere, wilt u gedenken aan dat adventsvolk? Wilt u ze geven te mogen zien op die twijg, op dat scheutje uit zijn wortelen, ja, dat zij hem mogen leren zien en leren kennen die het leven is. O, dat zij onder zijn takken zouden mogen schuilen, tot roem van uw grote naam. Gedenkt u ons als we deze plaats verlaten, geef een veilige geleide, strek uw bewarende handen over ons nog uit, wilt u bewaren voor een onverzoend sterven, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 84. Tweede vers is onze slotzang. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En wat verder volgt, 84, het tweede vers. En de collecten vandaag zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie en onderhoudfonds. U kunt uw liefdegaven, zoals bekend, overmaken. De Heere zegene u ook en uw gaven. Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.